Nou, dan gaan we het over geld hebben en dan zijn er geen collectebakken. Dat is ook bijzonder, maar goed. Weet je, we zijn in de afgelopen maanden, zeg maar, tot aan de kerst ongeveer, zijn we bezig geweest met het thema rentmeesterschap. En doordat we een keer wat geschoven hebben in de planning, was ik in december vergeten dat ik zelf moest spreken. Dus toen hebben we dat wel opgelost, maar er stond nog steeds één thema over. En het thema is rentmeesterschap en omgaan met geld. Dan ga ik daar vanochtend wat over delen. En het lijkt altijd zo'n onderwerp waarvan je van denkt, wat heeft daar zoiets van, moet dat nou in de dienst op zondag? Hè? In de Bijbel wordt Jezus die spreekt het heel meer over geld dan over sommige andere dingen. Dat is echt verbazend. Als je daar gewoon een keer een concordantie op loslaat, dan kom je daarachter. Dus het is zeker geen onbelangrijk thema. Wat we gaan doen is het volgende. Ik ga wat Bijbelse principes uitleggen. Omdat ik denk dat we als we over geld praten, dat we eigenlijk moeten nadenken over wat is de hemelse economie? En vanuit die hemelse economie kunnen we eigenlijk kijken van hoe kunnen we dat nou hier op aarde handen en voeten geven, vormgeven. Om te ontdekken wat in de hemel is, hebben we het woord van God nodig. Want Jezus zegt, ik ben het woord. En het woord van God is levend en krachtig. Dus ik ga veel teksten noemen. Ik ga die teksten niet allemaal voorlezen, want dan is het zeker 1 uur. Maar als je nou zegt straks van, ik wil die teksten allemaal zelf wel eens nalezen, dan moet je mij gewoon maar even aanschieten, dan stuur ik je dit verhaal op. Wat we gaan doen is het volgende. Hè? Ik ga dus wat basis neerleggen. En ik heb Yvonne gevraagd. Yvonne is beschermingsbewindvoerder. Let op. En Yvonne die is de hele dag, niet de hele dag, maar een heel groot deel van haar dag met geld bezig. En uiteindelijk met mensen die het wat moeilijk hebben om met geld om te gaan. Want anders dan kom je niet bij de beschermingsbewindvoerder. Dus Yvonne, ik heb Yvonne gevraagd van, zou jij gewoon wat praktische dingen willen vertellen, wat praktische tips willen geven. Gewoon om een soort van praktijk en theorie aan elkaar te koppelen. Weet je, we hebben al vaker gezegd, en dat zeg ik nog een keertje, de mens krijgt in Genesis eigenlijk al de opdracht om te heersen over de schepping. En dan heersen niet in de zin van, je bent de baas, maar wel vanuit autoriteit en vanuit het concept van beheren. Wij mogen datgene beheren wat ons is toevertrouwd. En eigenlijk zijn we allemaal dus economen. Want een econoom is gewoon iemand die zijn huishouding op orde heeft. We hebben heel veel economen in deze wereld. Daar kom ik straks nog wel op. Een beetje politiek verhaal misschien, maar daar hou ik van. Jezus die gebruikt het voorbeeld van de rentmeester. En dat past hij toe op zijn volgelingen. En een rentmeester in het Oude Testament wordt eigenlijk dat woord gebruikt bij Jozef. Jozef die is op een gegeven moment, hij wordt aangesteld als rentmeester over het huis van Potifar. Dat betekende dat hij eigenlijk een hele belangrijke taak had. Want zijn taak was om alles te beheren wat Potifar had. En in het Nieuwe Testament komt dat woord ook gewoon voor. Dat betekent beheerder van het huis. Nou, en ik heb nog 1 mooie definitie gevonden van rentmeester. Je bent rentmeester omdat men vertrouwen in je heeft. Daardoor ontvang je een bevoegdheid, een mandaat, om te handelen. Je draagt verantwoordelijkheid en bent aansprakelijk. Over je handelen leg je verantwoording af aan je opdrachtgever. Nou, dat zou je bijvoorbeeld hier in de gemeente kunnen zeggen. Martijn heeft het mandaat gekregen om de financiën van de gemeente te beheren. En hij legt daar verantwoordelijkheid van af, want hij stuurt met enige regelmaat een overzicht. De boekhouding wordt gecontroleerd. Nou, hij is een rentmeester van hetgeen hier naar binnen komt, zeg maar. Maar ook wij zijn rentmeesters. En ik moest net even, we zongen helemaal aan het begin dat lied van I Surrender. En eigenlijk heeft het daar ook heel veel mee te maken. En toen we dat lied zongen, maakte mijn hoofd een sprongetje, want dat doet het nog wel eens. Naar een heel oud lied, en voor mensen die hier een kerkelijke achtergrond hebben, die kennen dat lied. Neem mijn leven, laat het Heer. Ja, sommige mensen die knikken een beetje. En ik moest denken aan, ik denk dat ik misschien nog wel heel jong was, een kind. Dat ik een keer in een kerk zat en dat daar een dominee sprak. En hij zei, een van de coupletten zegt, neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Hij zegt, ja, 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 zei hij zo in één keer onder, terwijl dat lied was klaar, zegt hij, ja, ja, ja. Weten jullie eigenlijk wat je allemaal zingt? Ik dacht, ja, weet je, het is makkelijk om te zeggen, I surrender. Het is makkelijk om te zingen, neem mijn zilver en mijn goud. Maar het heeft te maken met heel veel, het komt heel vaak heel dicht bij ons en het komt aan ons hart. Weet je, Paulus die zegt, hè, wij zijn een eigendom van God met alles wat we bezitten. Paulus die zegt, we zijn dienaren van Christus. Filippenzen 1 vers 1. En hij zegt, in Korinthe heeft hij het zelfs over het feit dat wij slaven van Christus zijn. Dat is, hè, we zijn slaven, we zijn aan hem verbonden. En hij, God heeft ons aangesteld als rentmeesters over de aarde, over ons, hè, daar hebben we het over gehad, over ons lichaam, over onze gaven, over onze talenten, hè, over onze relaties, over onze tijd, over het evangelie en over geld en bezittingen. En Paulus die gebruikt het woord rentmeesterschap ook nog een keer in 1 Korinthe 4 vers 1 om het beheer van de geheime gods duidelijk te maken. Dus rentmeesterschap is niet alleen maar zakelijk of meer op de businesskant. Het is ook een heel geestelijk principe. Want we zijn ook rentmeester over onze talenten, over datgene wat we van God gekregen hebben. Maar vanochtend gaan we het expliciet hebben over onze bezittingen en over geld en wat betekent dat nou in onze samenleving. Weet je, als je het wereldnieuws een beetje volgt, en dat is tegenwoordig een stuk makkelijker als vroeger, dan denk je wel eens, het gaat uiteindelijk draait eigenlijk bijna alles, het is religie of geld en bezit. Macht. Bezit is de basis voor zekerheid. Hè, wie over geld kan beschikken, nu. En in de toekomst heeft vaak het gevoel dat hij zich veiliger voelt. Je weet wat je hebt, er kan je weinig gebeuren. Het heeft te maken met status, het aanzien in eigen ogen, de ogen van anderen. Mensen die hebben, las ik dat nog ergens, dat de zeven rijkste mensen hebben net op deze aarde hebben net zoveel vermogen als de helft van de armste wereldbevolking. Nou, dan kan je een beetje nagaan hoeveel dat is. Dat is... He, als ik zoiets hoor van iemand heeft 27 miljard dollar, dan denk ik, nou dat gaat echt, nou dat gaat mijn begrip te boven. Dan denk je, dat kun je bijna niet voorstellen. En vaak kun je, ik denk de valkuil is dat bezit van materiële zaken een gevoel geeft van dat het eigenlijk onze identiteit wordt. He? Als je per se schoon moet worden in een gouden badkuip, zegt dat iets over je identiteit. Geld geeft macht. En mensen met geld kunnen macht uitoefenen. En dat doen we ook. Dat doen we ook. Dat doe je ook. Dat zie je in deze wereld. Je ziet ook wat daar omheen gebeurt. Daar ga ik niet al te veel over zeggen. Maar Jezus die spreekt over de mammon. Als de afgod. Geld wat jou in je bezit heeft. En ik denk als we naar de Bijbel kijken, gaat de Bijbel ons hele andere dingen leren. Allereerst, wat leert de Bijbel ons? De Bijbel leert ons dat rijkdom is onzeker. Rijkdom strekt zich niet verder uit dan ons leven in het hier en nu. Je kan het niet meenemen. Nee. Het kan van ons afgenomen worden door tegenslagen. Rijkdom kan, Paulus die zegt in Timotheus, zegt hij, rijkdom zij rijk in goede werken. Timotheus 6 vers 17 tot 9, niet wie rijk is. Wie heeft is rijk, maar wie geeft is rijk. Dat is een totaal andere visie op rijkdom. Daar kom ik straks nog even verder op terug. Want misschien zeg je van, ja, maar mag je dan niet rijk zijn? Dat zeg ik niet. Maar rijkdom op zich is betrekkelijk. Soms denk ik ook wel eens, mensen die dan heel rijk zijn, dan denk ik, goh, die hebben toch ook maar 24 uur in een dag. Ze kunnen niet meer tijd, ze kunnen niet meer tijd maken om misschien van al het geld wat ze hebben heel veel te doen. Want je moet gewoon slapen namelijk. En eten en andere dingen doen. He, dus is dit daar ook een component in van betrekkelijkheid. De Bijbel die leert ons ook nog dat de armen zalig zijn. Lucas zegt, zalig zijn de armen. Hij zegt ook in Lucas 18 vers 25 dat de rijken slechts ternauwernood gered kunnen worden. Dus armen daar moeten we ook even aan. Rijkdom en armen, daar moeten we even aan vasthouden. De Bijbel die leert ons, Efeze 5 vers 5, Timotheus 6 vers 10, Lucas vers 16 tot Lucas 16 vers 14, dat we ons hart niet op geld en op bezit moeten zetten, maar dat we het moeten toewijden aan God. Jezus die zegt, dien God alleen en niet de mammon. Laat geld, laat bezit je niet beheersen. Nou, ben je wel of niet bezorgd om materiële zaken? Jezus die zegt, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd over wat je moet eten. Zoek je je eigen overdaad of zoek je het koninkrijk van God? Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je geschonken worden. Dat is een krachtige belofte. In Lucas 20, vers 25, en Jacobus 5, vers 4, daar wordt gesproken over het geven, het rechtmatig geven aan de ander. Dat betekent, betaal je op tijd je belasting? Of betaal je op tijd je rekeningen als je zelfstandig ondernemer bent? Of laat je ze gewoon 3 maanden wachten, laat je iemand 3 maanden op zijn geld wachten? Geef iemand wat hem toekomt. Als je dat gewoon kan doen, dan weet je dat je hart goed zit. Laat je een bepaalde roeping liggen, misschien wegens geld. Je denkt, ja, ik weet dat God mij roept voor iets, maar ja, ik heb nou zo'n leuke baan. Een ander ding, aspect wat de Bijbel ons leert is, werk zo mogelijk voor je geld. Ons werk en inkomen zijn een dienst, zijn aanbidding. Paulus die zegt, doet alles wat je doet in woord en werk. Dus wat je spreekt, maar ook wat je doet, doe het als voor de Here. Doe het alsof je het voor God doet. De Bijbel leert ons ook dat we mogen genieten. Dat is een andere kant van geld en van bezit. Laat genoeg zijn. Prediker 5, vers 18 tot 19. Timotheus die roept ons op om uit te delen op een vrijgevige manier. Jezus zelf die zegt, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En er is een wonderlijke, bijna een soort tegenstrijdigheid. Als je Spreuken 11, vers 24 en 25 zou opzoeken, dan staat daar, wie vrijgevig is, wordt rijker. Wie gierig is, wordt arm. Wie gul geeft, gedijt. Wie te drinken geeft, krijgt te drinken. Daar zit een soort cirkel in. Van wat jij geeft, ontvang je. Als Jezus zegt, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Maar ook wat je geeft, wat je zaait, zul je oogsten. Als jij veel geeft, zul je veel ontvangen. Dat is een geestelijke wet die we in werking zetten. Waaraan en waarom roept Jezus ons om te geven? Ik denk allereerst, sorry, om rechtvaardige verhoudingen na te streven. Rijken behoren te geven aan de slecht bedeelden. Of wij dat nou leuk vinden of niet, ik kan er niet iets anders van maken. En er zijn Matthäus 6 vers 33, Handelingen 6 vers 1 tot 3, 2 Korinthe 8 vers 14 en nog 6 andere teksten. Godsdienst, ware godsdienst, zegt Jacobus, is omzien naar weduwen en wezen. Als we het Oude Testament lezen, staat vol met regels en wetgeving over zorg aan de armen, aan de naasten, aan de minder bedeelden. Mensen mochten het verhaal bijvoorbeeld van Rut, die Are mocht lezen. Dat was niet omdat Boas zo'n goede vent was. Dat was een wet. Dat het moest blijven liggen. Het jubeljaar. Moet je je voorstellen dat wij in Nederland een jubeljaar zouden hebben. Volgend jaar is het jubeljaar en iedereen zijn schulden worden kwijtgescholden. Kijk. Weg met je hypotheek, klaar. Het was een geweldige wet. De wetten van Mozes, die beschermden de armen. Kijk, er was dus op een of andere manier een soort realiteit. Van dat er ook armen zijn. Dat armoede niet op de een of andere manier niet opgeheven wordt of zo. Maar de mensen die meer hadden, die werden wel aangesproken van deel uit. (Tus) En dan komen we ergens ook op een soort van politiek terrein. Want dat noem je eigenlijk gewoon christelijk sociaal denken. En ik dacht net nog, ik zet het even onder de aanbidding, dacht ik bij mezelf. Ik denk, wat goed eigenlijk, dat zullen misschien sommige mensen absoluut niet met me eens zijn, dat mag. Maar wat ben ik in ieder geval blij dat wij nog steeds in een land leven waar dat christelijk sociaal denken vanuit de geschiedenis nog steeds wortels heeft in ons hele systeem. Ik zal uitleggen. We kennen in de politiek twee stromingen. Er zijn wel meer stromingen, maar zeg maar de twee hoofdstromingen. Het liberalisme en het socialisme. Het liberalisme is positief over economische groei en wil zoveel mogelijk aan de markt overlaten. Aan de eigen individu, eigen verantwoordelijkheid, geen overheidsbemoeienis. Ja? Het socialisme gaat op een hele andere manier uit van dat individu. Die denkt eigenlijk, ach, dat individu, die heeft eigenlijk niet zoveel. Die past in het groot geheel. We moeten allemaal alles doen voor dat individu. Die willen dat de staat alleen maar zorgt voor de burgers. Die tijd hebben we ook gehad, verzorgingsstaat. Maar er zit ergens iets tussen. En dat is het christelijk sociaal denken. Het gaat ervan uit dat de mens een individu is. Maar dat God de mens heeft geschapen altijd in relatie tot anderen. De maatschappij, dat is niet een geïsoleerd iets. De maatschappij is een heel systeem van allerlei verbanden, van kleine mini community zou je kunnen zeggen. He, scholen, werk, wat zou je nog. Er zijn heel veel verschillende bedrijven, verenigingen. Alles heeft met elkaar te maken. Ieder onderdeel moet doen waar het goed in is. Dat is belangrijk. Het christelijk sociaal denken zegt niet dat de overheid alles moet doen, maar zegt ook niet dat het helemaal niks moet doen. Dat het eigenlijk alleen maar om de marktwerking gaat, dat jij alleen maar je eigen dingen moet doen. Als jij het maar goed doet, het andere omkomen van de honger, pech. Ik dacht, weet je, maar ons land heeft nog steeds dat hele stukje van uit vroeger. Ik vind het sommige mensen misschien ook heel vervelend in Nederland. Hè, je ziet ook wel een tegenstroming opkomen. Maar het zit er nog wel. Want in ons land hebben alle mensen van 67 nog altijd AOW. Dat is overheidsbescherming. Alle kinderen tot 18 jaar kunnen gratis naar de tandarts. Dat is overheidsbescherming. We hebben allemaal de mogelijkheid om zorg te krijgen. Dat is overheidsbescherming. Als we hier in Nederland geen werk hebben, dan is het niet meer zo makkelijk als 10 jaar geleden. Maar we hebben altijd nog recht op een uitkering. Overheidsbescherming. Dus dat stukje van de overheid, wat vanuit bijbelse waarden en normen, vanuit de zorg, de verantwoordelijkheid die de Bijbel ook legt bij de regering, bij de overheid, bij de rijken, is ergens nog altijd geworteld in ons land. En daarom betalen rijke mensen belasting. Armen ook, maar rijken meer. Dus Jezus die roept ons op om rechtvaardige verhoudingen na te streven. Een tweede ding is, en het is niet de volgorde van belangrijkheid trouwens, maar zo heb ik ze opgeschreven, om de evangelieverkondiging mogelijk te maken. Weet je, christenen worden soms opgeroepen en afgezonderd om echt fulltime in dienst van de kerk te komen. En dan zijn ze vanuit hun levensonderhoud afhankelijk van offers van andere christenen. Nou, lees maar Galaten 6, vers 6, 1 Timotheüs 5, tot 17, 5, 17 en 18. Een derde punt is waarom Jezus ons oproept om te geven, is omdat vrijgevigheid altijd zegen geeft. Heb ik net al iets over gezegd. Het is zaliger te geven. Dat is denk ik iets wat zo belangrijk is. Dat mag nooit, je mag niet gaan geven. Ik weet dat iemand ooit een keer zei van, nou, ik moet nodig mijn tiende geven, want ik sta rood op de bank. En dan God belooft dan dat ik weer gezegend ga worden. Zo werkt het niet. Het gaat om je hart. Maar het is zo goed om te geven. Ik dacht, nou laat ik iets vertellen over tiende. Het was natuurlijk altijd een ding. Van wat zijn nou tienden? Moet je tiende geven? Hoe zit dat? Weet je, voor de wetgeving op de Sinaï kende het volk al het principe van spontaan en vrijwillig geven voor de dienst van God. Kan je lezen in Genesis 14, vers 20. Toen had God eigenlijk nog geen echte wetten over gegeven. Er was toch al een soort principe, zie je al bij Abraham als Melchizedek op bezoek komt. Hij zondert een tiende af, staat daar. En dan komt op een gegeven moment de wetgeving in Israël en dan zegt God, die stelt het verplicht dat een tiende deel van het inkomen altijd afgezonderd werd voor God. Je zou kunnen zeggen, dat was het werkkapitaal van God op aarde. De tienden waren voor de tempeldienst, voor de priesters en de levieten, zodat zij zich konden wijden aan de dienst van God. En denk je, wat leer je hiervan? Er zijn een heleboel teksten trouwens. Maar wat leer je hiervan? Ik denk, als de tienden niet gegeven werden, dan leidt eigenlijk het werk van God schade. Dan konden de levieten hun werk niet doen. De levieten waren geroepen om de tempeldienst te doen. En dan zou je kunnen zeggen, in deze tijd, als de tienden niet gegeven worden, dan kan de kerk eigenlijk niet bestaan. Want de kerk krijgt niks van de overheid in ons geval. In geen enkel geval trouwens. Dan was er geen zorg voor armen, dan was er helemaal niks. Weet je, daarmee is niet alles gezegd. Paulus, er wordt van Paulus gezegd, hij was een tentenmaker. Paulus die zorgde gedeeltelijk voor zijn eigen inkomen. Dat is een goed principe. Dat was ook een rabbijnse gewoonte. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Ik was daar een beetje over aan het zoeken. En dan was ik een beetje aan het kijken van wat deed Paulus? Wat deed zo'n tentenmaker? Het was eigenlijk meer een geval dat ik dacht, hé, wat doet zo'n tentenmaker nou? En toen kwam ik een interessante gedachtegang tegen. En wat er staat inderdaad in Handelingen 18... iets over het beroep dat Paulus uitoefende. Er staat, hij kwam in Korinthe aan, trof daar een Jood aan, Aquila, die met zijn vrouw Priscilla uit Rome was verbannen, omdat keizer Claudius alle Joden uit de stad wilde hebben. En dan staat er, en omdat hij hetzelfde handwerk uitoefende, bleef hij bij hen en zij werkten samen, want zij waren tentenmakers van hun handwerk. En ik heb altijd gedacht, Paulus maakt van die hele grote tenten. Toch? Van die hele grote, zware tenten. Maar in het artikel wat ik las, er was iemand die ging dat uitleggen. Die zegt, weet je, dat is het heeft iets te maken met onze vertaling. Want Paulus was niet een tentenmaker van hele grote zware tenten. Want die mensen die woonden, ten eerste deed je dat niet in de stad. En niet in Korinthe. Met zo'n beroep ga je niet in de stad zitten. Want het waren enorme grote dingen. Die werden gemaakt van geitenhaar en stokken. En die werden alleen maar door de nomaden gebruikt. De tent was geen kleinigheid. Zo'n ding woog misschien wel 100 kilo of meer. En het weven van die, dat was vrouwenwerk, dat deden de mannen helemaal niet. En Paulus had daar eigenlijk een veel te hoge opleiding voor, want er staat ergens dat hij opgeleid was aan de voeten van Gamaliel. Een van de grootste Joodse wetgeleerden van die tijd. Dus ja, wat deed hij dan eigenlijk? Daar zat hij niet één dagje in de week, maar daar heeft hij veel gezeten. En als je een echte tentenmaker was, met van grote bungalowtenten, zeg maar, van die tijd, dan was je daar gewoon fulltime mee bezig. En de Bijbel die liegt niet, want er staat gewoon dat Paulus een tentenmaker is. Maar in dat artikel wat ik las, was dat het eigenlijk, Paulus die was natuurlijk geen Griek, maar hij was een Jood. En het woord wat voor gebedskleden bedoeld gebruikt wordt, is het woord tal, van waar het woord talit vandaan komt. Gebedskleed, gebedsmantel. En eigenlijk was het veel meer aannemelijk dat Paulus dus gebedstenten, gebedsmantels maakte. Want de Joodse mannen die deden die tent zo om, die mantel. En dan werd het een hele kleine tent waarin de Joodse man zich hult. En waarmee hij zich bedekt tijdens zijn gebeden. Dat is even een klein tussendoortje, maar ik vond het heel interessant. Want ik dacht, hé, dat geeft een ander beeld op wat Paulus deed. Maar dat was dus wat hij deed. En daarmee verdeelde hij een deel van zijn inkomen. En het Oude Testament leert ons dat naast de tiende waren er ook nog andere verplichte vrijwillige en gelofte offers. Ja, aalmoezen en zo waren er nog wat andere offers die mensen ook gevraagd werden om te brengen. En er was nog een apart stukje waar de mensen voor opgeroepen werden om te geven voor de sociale zorg. De weduwe, de wezen, de zieken, de bedelaars, de vreemdelingen. Nou, dat staat allemaal keurig in de wetten van Mozes. Maar het Nieuwe Testament geeft die tiende wet niet. Paulus die legt vooral de nadruk in de brieven aan Korinthe op je hart. Geef vanuit je hart. Kijk, die hele wetgeving van tiende, die was er gewoon. Dat was een net zo goed als wij weten dat onze inkomstenbelasting bestaat. Was dat gewoon een diep geworteld iets in de hele cultuur. Dus waarschijnlijk dat Paulus daar ook helemaal niet veel over gepraat heeft. Maar Paulus gaat eigenlijk een stap verder. Want hij zegt in 2 Korinthe 8 vers 4, geef vanuit je persoonlijke toewijding aan God. Niet omdat je toevallig in een evangelische gemeente zit of charismatische gemeente en het een goed plan is om tiende te geven. En reken die tiende tot uit de cent nauwkeurig uit, 10%. Nee, geef vanuit je hart. Toewijding aan God wordt zichtbaar in het willen onderhouden van een plaatselijke gemeente, van voorgangers, van mensen, van zendelingen die je kunt ondersteunen. Paulus die zegt in Romeinen 15 vers 26, geef vanuit het besef dat je één bent met de ander. Dat is wat anders als wat we vroeger deden. Het evangelie brengen in land en meteen een heleboel rijkdom wegslepen. Dat had niks met, daar is die tekst heel veel in misbruikt. Van ja, we zijn één met elkaar en ik geef jou het evangelie en dan krijg jij van mij een jurk en een broek en dan neem ik heel veel rijkdom mee terug en ik laat jouw arm achter. Dat is niet wat er bedoeld is. Je bent één met de ander, omdat je wil verbinden met de ander, omdat je de ander wil eren. He, als we geld geven aan Village of Peace of aan Hanka en Derk, dan doen we niet om daar allerlei mooie dingen uit Afghanistan mee te nemen. Nee, dan doen we dat om de mensen daar willen eren, omdat God een passie in ons hart heeft gelegd, een verlangen in ons hart heeft gelegd. Of als we geven aan Helping Hands, doen we dat niet om, ik zou ook niet willen weten wat we daar dan uit weg zouden moeten slepen, maar bijvoorbeeld, het kan ook je eigen eer zijn. Ik denk, goh, ik ben wel goed. Moet je eens weten wat ik daar elke week in die mand doe. Dat is net zo goed. Niet, het gaat om ons hart. Geef naar wat je spontaan in je hart voorneemt, zegt de Bijbel. Geef vrijgevig, wees meedeelzaam, blijmoedig, niet met tegenzin of gedwongen. En het is heel bijzonder dat we zien in Lucas 11 vers 42, kan je dat lezen, dat Jezus de fariseeën berispt omdat ze wel hun tiende gaven. Er staat zelfs dat ze hun tiende gaven van de keukenkruiden. Zo wetties waren ze. Wat ze daar in de tempel mee moesten, zou ik niet weten, maar dat deden ze. Maar Jezus berispt ze. Hij zegt, maar jullie geven zelfs van de dille en van het karwei, hè, van de kaneel. Maar je hart is niet aan God toegewijd. He, en ik vind dit echt een sterke tekst die echt laat zien dat het gaat om je hart en om je toewijding aan je hele leven. I surrender, daar ging het over. Paulus die zegt ook van, geef naar wat je hebt, naar vermogen. Paulus die zegt ook, het is niet de bedoeling dat je zelf in de problemen komt. Ik heb dat echt een keer meegemaakt. Iemand die belde mij, we hadden ooit jaren geleden een keer een fire night gehad. En er was een vrouw die belde mij de dag erna op zich, ja. Ik voelde me zo schuldig en ik heb zoveel gegeven, nou sta ik rood. Ik zei, nou, dan moet je dat ding stoneren. Je moet niet rood gaan staan natuurlijk. Hè? Geef naar wat je hebt. Geven in geloof maakt het mogelijk dat je boven vermogen geeft. Dat kan. Maar dan moet je dat doen, echt als je weet dat God daarover gesproken heeft. Van de arme gemeente in Macedonië wordt gezegd dat ze boven vermogen gaven. Ze staat, Paulus die zegt, boven vermogen gewillig. In het boek, vertaling, daar staat, ze gaven meer dan ze konden missen. En er wordt niet van gezegd dat het onverantwoordelijk was. Maar daar wordt het een genade genoemd. God die gaf ze genade. En net als Jezus die eigenlijk de arme weduwe eert, omdat ze twee koperstukjes geeft, eigenlijk haar hele levensonderhoud. Het zesde principe is, geef in het geloof dat God overvloedig ziet, voorziet in je nood. Zodat je al het werk overvloedig kan blijven doen. En ik denk dat is echt een waarheid. Daar zou ik nog wel wat, ik heb er niet meer de tijd voor, maar ik zou daar nog wel uit ons eigen leven dingen over kunnen vertellen. Dat we echt soms gezien hebben dat er op een hele bijzondere manier werd voorzien in iets wat we niet hadden. Maar God roept ons op om te geven. Geef planmatig. Dat klinkt een beetje plannerig. Zo van het planbureau. Maar Paulus die zegt in 1 Korinthe 16 vers 2. Laat iedereen naar vermogen elke eerste dag van de week iets opzij leggen. Waarom zegt Paulus? Ik denk dat hij dat doet zodat we niet vanuit emotie gaan geven. He, want dat kan heel makkelijk gebeuren. We gaan vanuit emotie geven. Of van, nou ja, doe maar wat. He, misschien, maar gewoon meer van, wees je bewust. Je zou kunnen zeggen, geven wordt enerzijds niet verplicht. Maar er is wel een morele en geestelijke plicht, een norm. Om te delen van onze overvloed. Het is vrijheid, maar geen vrijblijvendheid. Dat is denk ik een heel goed principe. En het geven heeft niet alleen te maken met ons geld. Maar geven heeft ook te maken met het delen van ons bezit. Van de eerste gemeente wordt gezegd, ze hadden alles gemeenschappelijk. Nou is dat misschien... Dat is denk ik in jaren geleden, misschien nu ook nog wel voor sommige christenen, een ideaal om een soort communeachtige systeem te ontwikkelen waarin iedereen alles gemeenschappelijk had. Maar ik denk dat God ons oproept om te delen van wat wij hebben. Hè? Om niet krenterig en zeurderig op ons bezit te zitten, maar om het uit te delen als het nodig is, om er gewoon los van te komen. En ik sluit af met een ander laatste stukje. Wat zegt de Bijbel? Daar is ook nog wel veel meer over te zeggen. Maar wat zegt de Bijbel nou over rijkdom? Want rijkdom is eigenlijk altijd een vies woord. Want er wordt in de Bijbel veel gezegd over rijkdom. En wat het, wel, nou ja, die hebben we net gelezen. Wat de gevaren daarin kunnen zijn. Daar kan je in verliezen. En er is ook een tijd geweest, in de wereld misschien, maar misschien ook wel in Nederland, dat rijkdom, christen en rijkdom, dat ging niet samen. Je was oftewel een prosperity follower, of er klopte iets niet. Want vanuit het calvinistische denken, waar wij misschien meer dan we soms weten toch wel door beïnvloed zijn, is soberheid de allerbeste keuze. Nou zeg ik niet dat soberheid niet goed is, hè? En dat inderdaad dat het goed is om bewust na te denken, hebben wij dingen nodig? Moeten we dit hebben? Hè? Wat moeten we opruimen? Heb je 600 paar schoenen nodig, bij wijze van spreken? Of kan je ook met 5 paar door de deur lopen? Je kunt maar 1 paar aan natuurlijk. Hè? Maar wat zegt de Bijbel over rijkdom? En is het de bedoeling dat we allemaal een soort van armoede hebben? Weet je, eerste persoon in de Bijbel die het woord geld in de mond neemt is Abraham. Er staat geschreven, Abraham was bijzonder rijk, staat er. Hij had veel vee, zilver en goud. Uit Genesis 12 staat dat Abraham wel 75 was en hij had veel bezittingen, slaven en slavinnen. God verkoos in dit geval een rijk persoon, staat er. In hetzelfde Bijbelgedeelte, daar zegt God tegen Abraham dat hij hem zal zegenen en aanzien zal geven. Dus hij was al rijk, maar God ziet er nog een schepje bovenop. Die zegt, joh, ik ga jou aanzien geven, ik ga jou zegenen. En zegen, dat ging altijd gepaard met bezittingen. Dus ik denk, als God rijkdom zou afkeuren, dan zou God dit nooit gezegd hebben. Kijken we verder in het Oude Testament, dan zien we een David en een Daniel. He? David was volgens heel veel Bijbelleraars misschien wel een bastaard, een onecht kind, hield zich bezig met hoeden van de schapen. Maar God koos hem uit, omdat hij een man was naar Gods hart. Maar ook, hij werd gezegend in vele opzichten, ook met veel materiële rijkdom. Daniel was net als David gezalfd met Gods geest. Hij was aan een hof met, ik zou bijna zeggen, het was één occult bolwerk. Maar hij werd door de koning beloond met veel geschenken. Ander voorbeeld, heel bekend natuurlijk, is Salomo. God zegt hem dit. En ik zal ook jou rijkdom, schatten en roem geven. Zoveel als voor geen enkele koning voor jou ooit heeft gehad en na jou ooit zal verkrijgen. In het licht van sommige hele rijke mensen denk ik, nou, dan hè, met het wereldbeeld wat ze toen hadden, denk ik, nou, dan heeft Salomo heel veel geld gehad. Weet je, als God materiële rijkdom zou afkeuren, dan zou hij zijn dienaren niet belonen met rijkdom. Dat vind ik eigenlijk heel logisch. Ik denk, het is goed om te weten dat alles komt van God. Ik bedoel, wij kunnen trots zijn op wat we hebben. We kunnen trots zijn op ons, als we een bloeiend bedrijf hebben, op onze business, op datgene wat tot stand komt door onze inspanningen. Spreuken 10 vers 22, daar staat: alleen de zegen van de Heer maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. Dan denk je, oké, daar hoef ik daar dan niet voor te werken, maar zwoegen is wat anders. Zwoegen is eigenlijk over al je grenzen heen gaan, dag in dag uit. Alleen maar je focus op geld hebben. Het is Gods zegen die ons rijk maakt. In Handelingen 14 vers 17 daar staat, maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Weet je, wat we ontvangen, ontvangen we van God. Dat is eigenlijk elke keer waar het om gaat. 1 Kronieken 29 vers 12, want rijkdom en eer komen van u. Romeinen 11 vers 36, alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen. Alles heeft zijn doel in hem. Psalm 65 vers 10, u zorgt voor het land en bevloeit het. U maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het. Weet je, dit zijn teksten die te maken hebben dat niet alleen menselijke inspanning ons rijk maakt, maar dat het uiteindelijk van God komt. En waarschijnlijk hebben jullie dezelfde vraag als die ik heb, tenminste, dat ik dan denk, ja, maar hoe zit dat dan met... De Bijbel heeft het ook nog in Psalm 74, geloof ik, even uit mijn hoofd, over de voorspoed van de goddelozen. Hoe zit het dan daarmee? Mensen die niks met God te maken willen hebben. Ik bedoel, de rijksten der aarde zijn over het algemeen geen christen. Desalniettemin doen ze sommige hele goede dingen met hun geld. Als we naar Bill Gates kijken, Mark Zuckerberg. Zijn echt filantropische mensen die ook geld weggeven. Toch geloof ik dat, ook al hebben zij niets met God, God wel wat met hun heeft. En dat verklaart voor mij persoonlijk niet alle waanzinnige rijkdom waar die mensen zich soms in omdraaien. Dat geldt ook voor alle oliesheiks die natuurlijk onze wereld rijk zijn. Dat ik dat niet begrijp. Dan denk ik, hoe kan dat? Hoe werkt dat? Hoe moet ik dat dan zien in deze context? Dat weet ik niet. Ik denk, ik weet wat God in de Bijbel zegt. He, dat hij zijn gemeente geroepen heeft. Dat hij zijn kinderen geroepen heeft. Uiteindelijk ieder mens geroepen heeft, denk ik. Maar uiteindelijk de mensen die in relatie met hem zijn gestapt, opnieuw, om de aarde op een goede manier, volgens principes van God, te beheren en te beheersen. En dat heeft alles met ons hart te maken. En dan ga ik hem overgeven aan jou, Yvonne.
Ja, dan ga ik verder met mijn verhaal wat ik heb voorbereid. Zoals Petra al zei, ben ik eigenlijk, als ik werk van maandag tot en met vrijdag, de hele dag met geld bezig. En niet op een manier om geld te verzamelen, maar wij zijn juist bezig om steeds maar weer te kijken, waar is er nog ergens geld voor deze mensen, dat we ze nog huishoudgeld kunnen geven, dat we de huur kunnen betalen, dat we ergens wat schulden af kunnen betalen en dat ze misschien ook nog eens een keertje naar de kapper kunnen of die schoenen kunnen kopen. Dat is waar wij heel erg veel mee bezig zijn. En wij hebben ongeveer ruim 300 cliënten. Dat doe ik natuurlijk helemaal niet alleen, want we moeten de hele financiële administratie doen. En de meeste mensen hebben ontzettend veel schulden, variërend van 10.000 euro tot 2,5 miljoen. Er zit echt van alles tussen en daar proberen we een oplossing voor te verzinnen. Maar ik heb nog 6 mensen op kantoor die er allemaal bij helpen en ondersteunen. En zonder deze mensen zou ik het ook niet kunnen, dus dat is gewoon heel fijn. En dan denken jullie misschien, hoe komt het dat die mensen allemaal in de problemen zitten? En dat is ontzettend verschillend. Er zijn mensen bij die missen gewoon de verstandelijke vermogens om goed met hun geld om te gaan. Er zijn ook mensen bij die een gat in hun hand hebben. Die hebben problemen, die geven geld uit, die denken, ik zie het even het leven niet meer zitten, maar als ik nou even lekker naar de winkel ga, is er daarna even weer wat leuker. En dat is ook heel vaak, maar het is maar van korte duur. Half uurtje, uurtje, en daarna komen de problemen. Er zijn mensen die gaan scheiden, die hadden een huis gekocht met z'n tweetjes, hadden allebei een baan, het huwelijk loopt niet meer, en zie, het huis moet verkocht worden, verkeerde periode gekocht, of de goede periode, het is hoe je bekijkt. In ieder geval waren de huizen ooit heel veel geld waard en nu een stukje minder. En je zit met een mega restschuld. Zo zijn er ongelooflijk veel dingen waardoor mensen in de problemen komen. Maar uiteindelijk kun je ook heel veel dingen terugkoppelen nadat ze op een bepaalde manier geleefd hebben. Of soms toch niet zo goed nagedacht hebben. Soms ging het ook niet, hè, omdat ze het gewoon het vermogen niet hebben. Sommige mensen hebben ook helemaal niets meegekregen van hun ouders. Hebben dus echt geen idee hoe je een huishouding runt. Hoeveel geld uitgeven normaal is. Ze weten het gewoon niet. Maar er komen ontzettend veel problemen van als je financiële problemen hebt. We zien heel veel ellende. Die proberen wij op kantoren, voor deze mensen een stukje draaglijker te maken en een beetje op te lossen. Maar wat ik nou zo graag zou willen, is dat het zover niet komt. En daar ga ik ook wat over vertellen nu. Ik zou echt zo graag zien dat mensen die hier allemaal zitten geen schulden hebben. Geen geldzorgen hebben. Gewoon daar goed mee om kunnen gaan. Maar ja, als ik dan hoor wat er gezegd wordt en welke onderzoeken er zijn gedaan, dan hebben 1 op de 5 gezinnen geldzorgen. En als ik dan zo naar de rijtjes kijk, dan moet er bijna op iedere rij wel iemand zitten met geldzorgen. Ik zou hopen dat het niet zo is, maar de kans is wel aanwezig dat het echt wel zo is. Petra die zei al wat over rentmeesterschap. En daar hadden we natuurlijk vorig jaar ook heel veel over gesproken. Hoe ga je om met je geld en je goed? Vroeger was een rentmeester iemand, mensen met heel veel geld en vaak ook heel veel bezittingen, die hadden een rentmeester. Die zorgde ervoor dat het goed ging met het geld, met de bezittingen, dat het nog een beetje vermeerderd wordt. Maar nu is een rentmeester, die zijn er bijna niet meer. Maar zelf ben je je rentmeester over je eigen geld, over je eigen goed. Dus probeer gewoon je best te doen om datgene wat je hebt, om daar goed mee om te gaan. En ook hier in de gemeente zitten mensen met veel geld, mensen met wat minder geld en mensen die misschien alleen maar een bijstand hebben en ook de eindjes aan elkaar moeten knopen. Maar in principe maakt dat niet uit. Op iedereen rust de verplichting om goed met je geld uit te gaan. En meer geld uitgeven dan je hebt, het kan gewoon niet en het zou niet moeten. Ik heb natuurlijk ook een beetje gezocht in de Bijbel en ik kwam ook heel veel tegen over geld en omgaan met geld. Ik heb veel gezien ook in Spreuken, daar staan ook allemaal hele praktische teksten. En ik kwam Spreuken 22 vers 7 tegen en daar stond, de lener moet beseffen dat hij onder een verplichting staat bij degene die hem geld heeft geleend, totdat hij alles heeft terugbetaald. En in Psalm 37, de goddeloze leent en betaalt niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. Een andere tekst ook uit Spreuken, wie leent is een knecht van de man die uitleent. En dat is denk ik ook zeer zeker waar. Als jij van iemand geld leent, dan weet jij, het rust bijna als een soort juk op je, dat je dat nog terug moet betalen. En dat is iets, dan ben je niet vrij. Ieder mens hier wil vrij zijn, dus je wil niet weten dat je aan iemand nog geld moet terugbetalen. En dan kom je eigenlijk gelijk op het volgende principe. Leen geen geld. Maak geen schulden. En dan denk je, dat is makkelijk gezegd. Jij hebt misschien genoeg geld. En dat klopt. Stan en ik hebben ook genoeg geld. Maar ik kom wel uit een gezin waarin het vroeger niet allemaal zo makkelijk was. Dus ik weet wel hoe het is om met heel veel minder geld te moeten leven. Maar het neemt niet weg, leen geen geld. Want het principe is vaak zo, als jij het nu ergens geld voor nodig hebt, je denkt, kom, leuk mobieltje gezien, dat wil ik graag hebben. Want iedereen in de buurt, in de straat, op school heeft dat mobieltje. Dan zeg ik, ga het sparen. Ja, zeg je, dat gaat niet, want het duurt een jaar. Maar als je niet kan sparen, kan je ook het geld wat je ervoor geleend hebt niet terugbetalen. Het is echt eigenlijk zo klaar als een klontje. Doe het dus gewoon niet. En dat is ook zo als je denkt, ja, ik moet echt nieuwe kleren hebben. Want wat ik nu heb, dat is uit de tijd, past me niet goed meer. Dan bestel ik wel iets bij de Weekamp. Dan denk je, ah, dat mag ik wel later terugbetalen. Maar het is gewoon weer hetzelfde principe. Je hebt het geld niet, je hebt er niet voor kunnen sparen, je kunt het niet terugbetalen. En als je zo begint, dan is dat vaak ja, een neerwaartse spiraal. En uiteindelijk heb je geen 50 euro schuld of 500 euro schuld, maar is het 2000. En dan zie je het nog maar eens weer bovenop te komen. En als we dan nog hebben over dit soort schulden, dan krijg je wel schuldeisers aan de deur en incassobureaus. Maar wat als het nog van kwaad tot erger gaat en je kan je huur niet meer betalen? Wat dan? Dan sta je op straat. En dat gebeurt ook nu nog. En dan hoor ik ook wel eens mensen zeggen, maar dat is toch hartstikke zielig. Ja, aan de ene kant is dat zielig en het is nu ook nog hartstikke koud. Maar je ziet ook mensen die stevast dezelfde fouten blijven maken en eigenlijk alles belangrijker vinden, dat mooie mobieltje, uitgaan, kleding, een hele grote tv, alles is belangrijker dan de huur. En dat is natuurlijk niet zo. Of althans, als jij dat vindt, dat dat belangrijker is, dan mag. Maar dan moet je ook consequenties dragen. En dan moet je niet zeggen tegen de woningbouwvereniging, dat kun je toch niet maken. Nee, je hebt eigenlijk zelf een keus gemaakt en misschien niet zo'n verstandige keus. Nou, nu is dit natuurlijk, ja, wat ik zeg, dat klinkt misschien best wel heel hard en ik weet ook dat het je soms overkomt. Soms overkomt het je dat je in de schulden raakt en doe je het helemaal niet bewust en is er van alles gebeurd. Sommige mensen zijn echt even compleet de draad kwijt door een psychiatrische aandoening of je krijgt een scheiding waar je ook zelf niet om hebt gevraagd. En dan is er gelukkig in Nederland een oplossing. En dat is ook, ja, ik vind het echt een hele mooie oplossing. En dat is de schuldsanering. En in een schuldsanering, daar kun je in als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je moet er ook best weer een aantal dingen voor doen. Maar dan betaal je voor 3 jaar lang een betaald bedrag per maand. Dat wordt helemaal keurig uitgerekend, zodat je voldoende overhoudt om van te leven. Er staat tegenover dat men vindt dat jij je best moet doen om meer geld te verkrijgen, oftewel te werken. En ook nog wel 36 uur per week. En als je met z'n tweeën bent, dan moet je ook allebei werken. En dat is gewoon een verplichting die de wet daaraan stelt. Maar stel dat je dat netjes doet en je hebt 80.000 euro schuld en je kunt per maand 100 euro aflossen, dan betaal je dus 3600 euro af in 3 jaar tijd. En dan wordt het restant je kwijtgescholden. Dus dat is echt een geweldige wet en een geweldig iets wat Nederland heeft om iedereen een nieuwe kans te geven. Want als je zoveel schuld hebt, dan kom jij zelf niet meer uit. Nou ja, dat vind ik echt gewoon heel mooi. Ik bedoel, bij Jezus krijgt ook iedereen een nieuwe kans. Ik zou bijna zeggen, dit is een christelijke wet. Want je krijgt gewoon een nieuwe kans en je kunt opnieuw beginnen. Want na die 3 jaar kun jij opnieuw beginnen. Je hebt geen schulden meer en je hebt de kans om het van dan af aan gewoon op een andere manier te doen en te zorgen dat je niet meer in de schulden komt. Nu weet ik ook dat het best een lastige periode kan zijn om die 3 jaar door te komen. Want die 3 jaar leef je op bijstandsniveau. Dat is niet veel, maar het kan wel. En ik denk dat het gewoon goed is om je dan ook te beseffen, mocht iemand hier ook in de schuldsanering zitten, je krijgt een ontzettend groot cadeau. Er zijn een heleboel mensen waar jij dus geld bij hebt geleend, die dat geld niet terugkrijgen. En die dat maar gewoon moeten accepteren, omdat die wet bovengaat wat die mensen zelf zouden willen. Dus ik vind dat gewoon hartstikke fijn. En ik ben ook heel blij dat wij mensen die kant op mogen begeleiden, zodat we uiteindelijk kunnen zeggen, als we een heel traject met ze gelopen hebben, hey, je bent weer schuldenvrij. En dat is gewoon hartstikke fijn. Dus ik zou jullie echt willen oproepen, wees gewoon heel erg alert wat je doet. En ga niet zomaar een schuld aan. Dan denk ik ook, er zijn mensen die denken, ja, maar ik wil een huis kopen. Mag ik dan geen geld lenen? Hé, ik studeer. Ik heb een lening bij de DUO. Ja, ik denk dat dat hele legitieme zaken zijn om geld voor te lenen. En dat je dat ook zeker moet doen. Maar daar geldt ook eigenlijk weer hetzelfde principe voor. Kijk goed uit, let goed op en ja, denk erbij na waarom je dat doet. Je kunt geld lenen voor een huis en dan het zodanig lenen dat je het gewoon netjes kan terugbetalen. Dat je weet, ik heb iedere maand voldoende geld. Ik heb ook voldoende geld over om nog de energierekening te betalen en alle andere dingen. Maar je kan ook weer zoveel geld lenen dat als er maar iets tegen zit, of je partner verliest een baan of je verliest een aantal uren, dat je gelijk in de problemen komt. Dan is de vraag of dat weer wijs is. Dus kijk gewoon heel goed wat je moet lenen. En tegen alle studenten die een lening hebben, zou ik willen zeggen, hartstikke goed, goed studeren, goed je best doen. Maar ga alsjeblieft niet van het geleende geld op vakantie. Ga dat laten doen als je lekker gewerkt hebt. Want het moet ooit wel terugkomen, al dat geld. Ik heb eigenlijk ook nog een tekst gevonden in Timotheus. Er staat, voor wie tevreden is met wat hij heeft, is geloof een grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren en laten we daar tevreden mee zijn. En ik heb deze tekst ook bewust genoemd en ook gevonden, omdat ik eigenlijk iedereen die het gewoon niet zo breed heeft en best ja, moeite heeft om de eindjes aan elkaar te moeten knopen, een beetje te bemoedigen van zo is hoe God ernaar kijkt. Als jij tevreden bent met wat je hebt, het geloof is gewoon een hele grote winst voor je. En hij ziet het wel aan. Hij weet hoe jij er tegenin in het leven staat. Hij weet hoeveel moeite je hebt om rond te komen. Maar probeer gewoon je steun te halen uit het geloof. Iets wat ook natuurlijk altijd te maken heeft met het geven en de tiende, waar Petra ook al wat over heeft gezegd. Van hoe doen wij dat dan met je tiende? Hoe gaan wij daarmee om? Nou, de één opmerking die mij heel erg aansprak was dat Petra zei, doe iedere eerste dag van de week, zet het geld opzij, geef je tiende. En dan ga ik niet precies zeggen of het nou tiende moeten zijn of wat dan ook. Laat dat in je hart komen. Maar laat het wel iets zijn wat je meeneemt. Wat je meeneemt in je budgetplan. Want dat is een ander goed ding wat gewoon heel verstandig is voor iedereen om te maken. Een budgetplan. En in een budgetplan staat aan de ene kant wat komt er binnen. En aan de andere kant wat gaat eruit. Om goed met je geld om te kunnen gaan, is het gewoon zo belangrijk dat je dat als allereerste weet. Als jij niet weet wat er binnenkomt en ook eigenlijk helemaal niet weet wat iedere maand uitgaat, hoe wil je het dan goed doen? Hoe verleidelijk is het om te veel geld uit te geven? Want er staat toch nog iets op je rekening en je kan nog pinnen. Maar misschien was je wel vergeten dat je eigenlijk deze maand al 100 euro meer hebt uitgegeven en dat dadelijk wel de huur nog betaald moet worden. Dus zet alles op een rijtje. Zet op een rijtje wat je allemaal moet betalen. Bedenk voor jezelf wat je iedere week kan uitgeven voor eten, voor kleding, voor andere zaken. En als je daarmee bezig bent, zet er dan ook in wat je wil geven aan andere mensen. Wat je kan geven, wat je mag geven, zonder dat je zelf in het rood komt te staan. Want dan schieten we er niet zo heel veel mee op. Maar laat dat gewoon iets zijn wat gewoon deel is van je leven. Ik zou bijna zeggen, deel is van je vaste lasten. Wat ik ook heel veel tegenkom, en dat merk ik met name bij stagiaires die wij wel eens op kantoor hebben, dan sta ik er versteld van hoe weinig zij weten over geld. En dan zijn het simpele dingen dat ze geen idee hebben wat de huur kost, geen idee hebben hoeveel geld je nodig hebt om een week eten van te geven. Ze weten niet eens wat een automatische incasso is. Ik sta ervan te kijken. En dan praten we over mensen die op het ROC zitten. Die doen dan vaak sociaal-juridische dienstverlening. Zo'n mbo-4-opleiding. En die hebben geen idee. En dan denk ik, hebben jullie dan thuis helemaal niets meegekregen? Ja, dat zou kunnen. Dat er thuis niet over geld gesproken wordt. Dat ze nooit horen van, hey, wij hebben een huis en de huur kost €550 per maand. Of wat dan ook. Of hoe je dat het beste kan regelen. En dan wil ik eigenlijk alle ouders oproepen. Voed je kinderen op. Voed ze op. Eten en hoe je goed met elkaar moet omgaan. Maar geef ze ook een stukje financiële opvoeding mee. Leer ze gewoon de hele praktische zaken. Laat ze eens een keertje meekijken als jij aan het bankieren bent. Vertel ze wat een automatische incasso is. Maar laat ze ook eens gewoon zien als je boodschappen doet hoeveel het kost. En misschien zijn er heel veel ouders die denken, ja, maar dat laat je toch niet aan je kinderen van 15 zien. Ik zou zeggen, wel doen. Wel doen. Want straks komt er een moment en dan hebben ze hun eigen kamer of hun eigen huis. En dan moeten ze het ook doen. En wat ook gewoon heel goed helpt. Mijn kinderen vonden het niet altijd leuk. Want die mochten helemaal nooit geld lenen van mij. Die moesten sparen. Maar het helpt ook fantastisch als ze een baantje hebben. En als ze dan denken, oh, maar ik wil die merkschoenen van €150. En jij als moeder zegt, die krijg je niet. Want het kan ook met schoenen van €50. En op het moment dat ze er zelf voor moeten gaan werken, dan wordt het anders. En dan gaan ze nadenken. En dat scheelt een stuk. Dus echt, ik wil jullie echt vragen, iedereen die hier kinderen heeft, werk aan financiële opvoeding van je kinderen. Nou, het is al best wel laat. Ik kan nog veel meer vertellen, maar ik ga nog maar een heel klein stukje vertellen. En dat vind ik toch belangrijk om niet over te slaan. Als je bij jezelf merkt dat er iets niet goed gaat met jouw eigen financiën, dat iedere keer als je over geld denkt of over geld praat met je partner of je echtgenoot of wat dan ook, dat er spanning ontstaat, dat er ruzie komt door als het weer eens een keertje over geld gaat. Maar ook als je zelf heel veel impulsieve aankopen doet en dan weer thuis komt en denkt, oh, dat geld of dat artikel had ik helemaal niet nodig. Als je je laat verleiden door de reclame. Als je eigenlijk al weet, ik heb heel veel schulden en ik weet niet meer hoe ik eruit kom. Als je de postbode ziet aankomen en bang bent voor de brieven die hij brengt, dan wil ik je echt oproepen, blijf daar niet meer rondlopen. Schulden lossen zich niet vanzelf op. Er zijn hier in Nederland heel veel manieren, heel veel mensen die je willen helpen. Dat kan door de schuldsanering die er is, door sociaal wijkteams. Ook ik kan jullie een stukje op weg helpen als het nodig is. Maar blijf niet rondlopen met die zorgen. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe sneller het op te lossen is. En hoe eerder je weer op een gezonde financiële manier bezig kan zijn. Schaam je daar ook niet voor. Wat je ook gedaan hebt, hoe het ook is gekomen, schaam je er niet voor. Zet een stap en zorg dat je met hulp van andere mensen uit kan komen. Want zoals ik al zei, 1 op de 5 gezinnen heeft schulden. Dus je bent echt niet de enige. Dus steek je kop niet in het zand voor dat soort dingen. En dan wil ik eindigen met iets uit de Bijbel. Want onze God, onze Vader, die ziet het aan. Die wil je ook hierbij helpen. Want hij heeft het geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. En hij wil jullie een hoopvolle toekomst geven.